coronavirus. Na 15 seizoenen zetten Matthijs van Nieuwkerk en zijn team morgen een punt achter De Wereld Draait Door. Eén voor één nemen de vaste gasten afscheid. Gisteren was de beurt al aan Nico Dijkshoorn, de vaste dichter op woensdagavond. Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, ruim 11 jaar huisdichter voor De Wereld Draait Door. Min of meer spontaan na een gesprek over een boek van u, waarvoor u bij Matthijs van Nieuwkerk aan tafel zat. Hoe ging dat toen verder, 11 jaar geleden?
Je bedoelt meteen, ik zat daar met inderdaad met een dichtbundel. En ik las daar een aantal gedichten uit voor. En ik geloof dat Matthijs dat leuk vond. En wij hadden eigenlijk, toen ik naar huis reed, dacht ik van, had ik wel de sensatie van ik hou van live. Ik hou van live televisie. Ik had heel erg. Dus op de terugweg naar huis van, jeetje, dit zou ik wel meer willen doen. Mm-hmm. En ik hoorde later, en de volgende dag werd ik ook opgebeld door De Wereld Daardoor. Matthijs had ongeveer hetzelfde gevoel gehad. En toen zijn we het gaan proberen. We hebben afgesproken, we gaan het 4 keer proberen. Als het dan bevalt, dan gaan we door. De eerste keer zat ik heel raar ergens op, gewoon tussen de gasten. En stond ik opeens op en begon ik iets voor te lezen. Dat begreep niemand. En daarna ben ik achter die kaars terechtkomen met een glas bier.
Ja.
En 11 jaar blijven zitten. Ja. Dus, maar het was vooral de live feel die mij. Het live gevoel wat mij naar De Wereld Draait Door trok.
En dan luisteren, voelen en schrijven tijdens de gesprekken, tijdens de uitzending. Begon dat als de uitzending ging lopen, nou echt altijd met een blanco blaadje? Of bij de voorbereiding misschien al wat dingen opgeschreven?
Nee, daar was ik wel echt heel principieel in. Ik weet wel dat ik de eerste 2-3 keer dat ik er zat, dat ik inderdaad op Wikipedia ging zoeken van wat is dat voor snuiter die daar vanavond zit. En, maar dat werd veel te gevat, dat werd veel te bedacht en te leuk. Dus het.
En misschien correspondeert dat dan ook niet met wat de kijker dan oppikt op dat moment.
Nee, precies. Nee, dat is inderdaad precies wat er aan de hand was. Ik ben ook heel blij. Ik was ook heel blij dat ik tussen dat publiek terecht kwam. Ik zat daar tussen die mensen en ik voelde tijdens het schrijven ik hoorde ze zuchten naast me als ze het niet eens waren met wat er aan tafel gebeurde, of ik voelde ontroering om me heen. En ik denk dat heb ik steeds geprobeerd om, dat mijn gedicht, dat ongeveer, dat het daarover ging. Dus ik schreef, het was gewoon echt letterlijk zoals Matthijs al met zijn armpjes over elkaar stond. Aan het begin van de uitzending, dan klapte ik mijn schrift open. Ik had echt niks. Het zou heel flauw zijn.
En je was vaak heel positief of ontroerd, maar ook wel eens een beetje vilijn of venijnig over mensen die in de uitzending zaten.
Ja.
Hoe was het om dat zo direct voor te dragen waar ze bij zitten?
Dat vond ik niet eng. Als ik dacht van jij zit gewoon echt een lulverhaal te vertellen, dan kwam dat wel in mijn boekje terecht. Wat wel erg heeft geholpen, dat is wel grappig, dat is puur toeval. Ik zat altijd, mijn plek was daar ideaal voor. Dat is niet zo bedacht, maar ik zat dus iets hoger. Ik was een soort zilverruggorilla. Zat ik daar zo en ik keek ook op die gasten vlak voor mij waar ik het over had. Moest ook omkijken en naar boven kijken. Dus het was.
Dat maakt het ook makkelijker misschien.
Ik heb mij daar altijd over verbaasd. Eigenlijk tot aan de laatste aflevering met publiek erbij. Dat er gewoon helemaal nooit iemand, zelfs Freek de Jonge niet, gewoon is opgestaan van en heeft gezegd van, ja nee Dijks, hoe hoor jij dan?
Van die positie, want die mensen keken inderdaad achterom, dus ook voor de kijker ben je dan altijd de onderliggende partij volgens mij. Gast.
Dat heeft wel een rol gespeeld. En natuurlijk ook dat ik gewoon ongelooflijk hard door die studio zat te tetteren de hele tijd.
De stem.
Ik zat wel echt te galmen daar. Ik vind ook als je voorleest, of ik hou van alle dichters waar ik van houd en alle schrijvers waar ik van houd, die hebben een stem. Kees Budding, Jules Deelder, Bart Chabot, zijn allemaal mensen die je hoort als je ze leest. Dat vond ik ook belangrijk. Dus mensen schrikken altijd een beetje als ze mij gewoon in het echt horen praten. Die denken dat ik dan gewoon zo mijn vlees bestel bij de slager of zo. Maar dat is dus niet zo.
Dat is niet zo. Drie gehaktballen.
Nee. ik zei helemaal doodsbang. Ik ben een doodsbang jongen in het werkelijke leven.
Gisteren zei je het programma van De Wereld Draait Door vocht tegen cynisme en knokte voor vrijheid. Zit daar de kracht, wat jou betreft, voor het programma?
Ja, zeker. Dat is wel iets van de laatste 6-7 jaar. Zo zou ik het eigenlijk. Dat heeft ook te maken met dat er daarvoor nog veel politici zaten.
Ja.
En er zaten daarvoor ook nog wel eens gewoon mensen aan tafel die het volstrekt oneens met elkaar waren. Dat is langzaam verdwenen. En ik heb het ook wel langzaam bij Matthijs. Hij had het de laatste jaren daar ook veel meer over. Weet je wel, van een soort verveling. Als hij naar andere talkshows keek. Hij wilde gewoon echt eigenlijk iets maken waar hij zelf aan in vuur en vlam stond. Ik geloof hem daar ook helemaal in. Ik denk dat dat uiteindelijk de kracht was van de laatste jaren.
De positiviteit, de passie.
Ja, en dat je het ook gelooft. Daar heb ik natuurlijk met mijn neus bovenop gezeten. Dat je hem ook geloofde. Dat ik dacht van jij zit hier echt gewoon. Als hij een sporter, bijvoorbeeld een sporter, interviewde. Nou ja, dat was gewoon bijna gewoon, weet je wel. Dat was gewoon schattig om naar te kijken. Een soort jongetje die dan trillend naast een atleet zit. En mag ik aan de gouden medaille voelen?
Nou, de afgelopen weken zag je dat ook wel. En is natuurlijk veel discussie geweest over, noodgedwongen was het zonder publiek. Jij miste het publiek, hè? Hoorde ik gisteren. Ja. Zelf dacht ik, het doet ook wel iets. Meer intimiteit. Alsof bij zowel Matthijs van Nieuwkerk als de gast een extra laag werd aangeboord door de rust die er was in de studio. Ik vond het eigenlijk wel heel sterk.
Ja, nee, dat geluid, dat hoor ik heel veel. Maar ik denk dat dat toch te maken heeft met dat die studio toch al 11 jaar op woensdag mijn woning is. En ik ken alle stoeltjes aan de zijkant. Dus ik kijk er denk ik net iets anders naar als ik er op de televisie naar kijk nu.
Ja.
Ik kijk er anders naar dan iemand die studio niet kent. Ik zie die technici nu gewoon, weet je. Ik weet dan dat er opeens nu één technicus ergens achter een bureautje staat of zo. En, weet je, en als er wordt geklapt, dan hoor ik hoe hol het is nu. En dan weet ik in wat voor ruimte.
Precies. Dus
dat
dan mis je ook die gezelligheid als aanwezige daar. Ja.
Ja. En ik vind ook wel dat het was ook wel, daar ben ik ook wel achter sinds gisteren eigenlijk. Het was ook showbiz, hè. Matthijs en ik en allerlei andere mensen die daar zitten, die vonden die bewondering van het publiek en het lachen of de goedkeuring
ook wel heel fijn.
Dat was wel een essentieel onderdeel van dat programma. Ja.
Ja. Nico Dijkshoorn, hartelijk dank voor jouw gedichten.
Ja.
En jij hebt ook nog een voordracht, hè? Ja. Oh ja, je hebt nog een voordracht. Mag je nu aan beginnen?
Ik heb iets, ik heb iets voor jullie geschreven,
graag. Ja.
Ja, het heet Lege Straten. Tot voor kort was ik jaloers op mensen die bewust de oliecrisis hadden meegemaakt. Ik kon de verhalen wel dromen. Ome Rien stond midden in onze kamer en hij vertelde wat ik al honderden keren had gehoord. Hij zei, Nico, je gelooft het niet, de snelwegen waren leeg. Tante Greet heeft een stoeptekening gemaakt op afslag 7... en we hebben op 2 kussens zitten picknicken midden op de A1. Geen auto te bekennen, de snelweg was van ons, gewoon van de mensen met voeten. En daarna deed hij zijn schoenen uit en hij liet ons zijn voeten zien. Altijd dezelfde sokken, viel me op. Maar nu, na vanmiddag, ik maakte met mijn vriendin een wandeling door Leiden, begrijp ik de opwinding, lege straten, daar ga je zoveel beter door kijken. Etalages waren opeens niet alleen stuitend lelijk, maar ook hartverscheurend vanmiddag. Ik stond voor een lampenwinkel en ik dacht, hier heeft meneer Lamp voor al uw lampen heel erg zijn best op gedaan, zodat hij meer lampen gaat verkopen. In de etalage stond een klein zelfgemaakt wollen schaapje naast een gloeilamp. Arme meneer Lamp, coronacrisis, al die moeite voor niets. Ik keek, zoals ome Rien ooit over de lege snelweg keek, naar een verlaten winkelstraat. Er kwamen een man en een vrouw op mij aflopen en meteen voelde ik een rilling door mijn lijf trekken. Ze liepen heel dicht tegen elkaar. Ze hielden zich niet aan de afgesproken afstand. En opeens snapte ik het. Ik zag het van ver. Deze twee mensen woonden bij elkaar. Ze hielden van elkaar, want ze liepen naast elkaar. Tijdens deze donkere dagen, liefde en verbondenheid, eindelijk zo makkelijk te herkennen op grote afstand. Ik ga daar, over 20 jaar, mijn kleinkinderen eindeloos lang over vertellen.
Dankjewel, Nico Dijkshoorn. Okay.